Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Hartelijk welkom, luisteraars van Radio Signaal, de Amsterdamse zender op het gebied van gezondheid, maatschappij, sport en cultuur. Mijn co-presentator vandaag voor het nieuws en agenda is Evelien. Het is vandaag 24 januari 2019, de 24ste dag van het jaar. We hebben allemaal 1 centimeter sneeuw overleefd. De treinen stonden stil, zowat. Het verkeer had een maximale file. In Oostenrijk ligt 3 meter sneeuw en dan gaat alles gewoon door. Dus we moeten toch een beetje wennen aan veranderende omstandigheden. We hebben vandaag 2 fantastische gasten in de studio. Dat is Anne-Martien van der Does, kinderombudsman Amsterdam. En Dana Plat, onderzoeker bij de Ombudsman Amsterdam. We gaan het hebben over de activiteiten van de ombudsman. We gaan het hebben over de situatie in de jeugdzorg. En over een aantal andere zaken in Amsterdam. We draaien ook regelmatig muziek en daar beginnen we gewoon mee.
Thank you.
Dit was Laura Marsh met She is a Rainbow. Het is een Israeli indie band. Ze zijn inmiddels behoorlijk populair in diverse Europese landen. Ze zijn geloof ik deze week in Frankrijk en Duitsland. Deze singer komt uit 2016. Naar de eerste muziek zijn we meestal toe aan het nieuws en agenda. En nu ook. Evelien, wij luisteren naar jou.
Dankjewel, Jan. Het nieuws en agenda van 24 januari. Arbeidsmarktdiscriminatie. Discriminatie op de Amsterdamse arbeidsmarkt is groot en belemmert mensen om betaald werk te vinden en op te klimmen. Voor bedrijven is het een gemiste kans, omdat steeds duidelijker wordt dat de diversiteit economische winst betekent. Het nieuwe college wil discriminatie bestrijden op twee manieren. Allereerst met maatregelen voor een inclusieve arbeidsmarkt die de voedingsbodem onder discriminatie moet wegnemen. Denk hierbij aan bewustwording, stimuleren van ontmoeting, het bieden van ondersteuning aan bedrijven en het belonen van bedrijven die zich inspannen voor een inclusieve cultuur. Als tweede de arbeidsmarktdiscriminatie bestrijden door maatregelen met inzet van mystery guests, ook bij stageplekken naming en shaming, het vergroten van de meldings- en aangiftebeleid en het faciliteren van opvolging. De brief van wethouder Grootwassing met plan van aanpak en achtergrondinformatie vindt u op de website van de gemeente. Burgemeester en ombudsman bespreken Wallenrapport. Op zondagavond 13 januari vond in de Balie een gesprek plaats met onder andere burgemeester Femke Halsema en Arre Suurmond over de uitkomsten van het Wallenonderzoek van ombudsman Suurmond. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgebreid ingegaan op de complexe problemen die de ombudsman in zijn conceptrapport over de Amsterdamse binnenstad heeft geconstateerd. Dit zijn problemen op het gebied van vervuiling, overlast, massatoerisme, dak- en thuislozen, sekswerk, drugs en criminele ondermijning. U kunt het reflectiegesprek De Stad Waar Alles Kon zien via de podcast van De Balie. Deze is te vinden op de website van Ombudsman Metropool Amsterdam onder het kopje Nieuws en Publicaties. En dan nu de agenda. Onverdraagzaamheid in Amsterdam. Vanavond om 20 uur is er op Eiburg in de Flexbiep een bijeenkomst over de onverdraagzaamheid. Waarom zijn sommige bewoners onverdraagzaam jegens bepaalde bevolkingsgroepen en wat dan te doen? Het gesprek is onder andere met Alexander Noorddijk, Binnenwaai en Savoan Mokhtari, gebiedsmakelaar en rapper. De toegang is gratis. De Flexbiep vindt u in de Talbotstraat 46. De Vrouwendialoogtafel, vrijdag 25 januari, 25 januari om 9:30 'smorgens is er in de ruimte Jungle Amsterdam een tweede dialoog ontbijttafel. Op weg naar Internationale Vrouwendag organiseert Oud-Oost 4 dialoog ontbijttafels. Habiba Bouanan van Stichting Prachtvrouw leidt het gesprek over zelfbeschikking als belangrijke basis voor zelfbewustzijn, zelfredzaamheid en emancipatie. Diverse factoren zoals financiële afhankelijkheid, culturele achtergrond of bepaalde religieuze overtuigingen kunnen zelfbeschikking belemmeren. De toegang is gratis. Jungle Amsterdam vindt u in de tweede van Zwinderenstraat 26. Meer informatie staat op de website. En dan als laatste gratis lunchconcert Nationale Opera en Ballet. Op vrijdag 25 januari om 12:30 is er een gratis lunchconcert in de foyer van de opera. Muziek wordt uitgevoerd door leden van het koor van de Nationale Opera, het Nederlands Philharmonisch Orkest, Nederlands Kamerorkest, de Nationale Opera, Studio en anderen. Tot de maand mei kunt u iedere dinsdag om 12:30 genieten van een gratis lunchconcert in de foyer. Nationale Opera en het ballet vindt u aan de Amstel 3. En dan nu weer terug naar Jan.
Dankjewel, Evelien. Wij gaan door de uitzending en nogmaals hartelijk welkom aan de kinderombudsman Anna-Marien van der Does en Dana Plat, ook van de ombudsman. We gaan het hebben over de activiteiten van de kinderombudsman. Die zijn niet bij iedereen bekend. Het is erg jammer dat ombudsman in het algemeen alleen maar bekend wordt als er rapporten worden gepubliceerd. En ik denk dat er heel wat andere activiteiten plaatsvinden. Wat doet de kinderombudsman?
Wat doet de kinderombudsman? Nou, ik ben in de zomer van 2015 begonnen. En de bedoeling van de gemeenteraad is dat ik specifiek op zoek ga naar de problemen waar kinderen in Amsterdam mee zitten. Aan de andere kant ben ik ook ombudsman. Kinderombudsman. En een ombudsman is, zo staat het gewoon in de wet, een tweede lijns klachteninstantie. Dat betekent dat als kinderen of hun ouders klachten hebben, dan moeten ze eigenlijk eerst klagen bij de instantie waar ze over klagen, waar het over gaat. En als ze dan, als die instantie de klacht heeft afgehandeld en ze zijn nog niet tevreden, dan kunnen ze naar mij toe, naar de kinderombudsman. In de praktijk werkt het toch vaak ietsje anders, omdat juist in de gevallen van kinderen het vaak gaat om dingen die op dat moment spelen. Het gaat niet over een klacht over het verleden. Het gaat over iets wat er nu is. Bijvoorbeeld, ik heb geen school. En dan kan je wel zeggen, de school en de leerplichtambtenaar en nog een heleboel andere mensen hebben hun werk onvoldoende gedaan, dus daar gaan we over klagen en dan gaan we eens kijken wat er in het verleden allemaal fout is gegaan. Maar dan is het belangrijker dat het kind zo snel mogelijk weer een school vindt. Dus dan blijf ik niet achterover zitten om als tweede lijns klachtenbehandelaar op te treden. Maar dan zorg ik dat iedereen weer met elkaar in gesprek komt om te kijken wat de beste weg is voor zo'n kind om weer op school te komen. Omdat ik ervan uitga dat ieder kind recht heeft op een behoorlijke opleiding. Dat staat trouwens ook in het internationaal verdrag van de rechten van het kind. Ieder kind heeft recht op het onderwijs dat het best bij hem past en zijn beste kwaliteiten uit hem haalt. Zeg ik uit mijn hoofd. Hoe het er precies in staat, weet ik niet. Maar dat is het idee.
Maar u bent de kinderombudsman. Maar wie komen er nou naar u toe? De kinderen of de ouders?
Allebei. Natuurlijk toch vaak de ouders. Kinderen laten dingen toch vaak over zich heen komen. Maar in ieder geval kunnen allebei naar me toe komen. Het moet natuurlijk wel over kinderen gaan. Maar die grens die leg ik niet zo scherp. Het gaat over opgroeien in Amsterdam. En baby's moeten voldoende ruimte hebben om op te groeien. Maar jongeren moeten ook zich kunnen ontwikkelen. En moeten beschermd worden tegen de verkeerde dingen die er kunnen gebeuren. Zo zijn we op het ogenblik hard bezig met een project om schulden bij kinderen die net 18 worden te vermijden. Veel kinderen die net 18 worden realiseren zich onvoldoende dat een ziektekostenverzekering verplicht is. En daardoor kunnen ze al in het eerste half jaar kunnen ze echt enorm in de problemen komen en in de schulden komen. Nou, daar met dat soort dingen zijn we ook bezig. Dus de grens is niet hard.
Wat kan ik tegen je zeggen? De ombudsman is bezig met beleidsmatige zaken of met gewoon zaken die in de praktijk spelen?
Nee, het systeem van de ombudsman is zo dat de ombudsman reageert op klachten. Dus dan ben je niet bezig met beleid, maar dan kijk je hoe de gemeente of andere instanties hun beleid hebben uitgevoerd en of dat in het individuele geval goed uitwerkt. Nou is het wel zo dat als je ziet dat iets heel vaak gebeurt, doordat je er heel veel klachten over krijgt, of dat je één klacht onderzoekt en ziet dat het heel vaak gebeurt. Neem bijvoorbeeld kinderen van net 18 die geen ziektekostenverzekering hebben. Dan kan ik wel al die individuele gevallen behandelen. Maar dan is het belangrijk dat er ook iets gebeurt. En de ombudsman beoordeelt geen beleid. Maar de ombudsman kan wel heel goed tegen de gemeente zeggen, kijk, hier ligt een probleem. En daar zou het goed zijn als je beleidsmatig wat aan doet. En daar kan ik ook wel een voorbeeld van geven, wat op het ogenblik speelt. Je kan, als je weinig geld hebt, kan je in Amsterdam gebruik maken van armoederegelingen. Dat gaat met Pak je kans, is een website en daar staan allerlei dingen op. Je kan een bijdrage krijgen in de schoolkosten en kledingbonnen en een stadspas waarmee je allerlei leuke dingen kan doen. Nou, dat kan je allemaal krijgen. En dat is hartstikke goed, want dat maakt net dat kleine beetje wat het leven voor kinderen leuker maakt, dat ze dat kunnen krijgen, hoewel hun ouders niet al te veel geld hebben. Wat gebeurt er nou als je ouders uit elkaar gaan en de ouder bij wie je woont valt terug op bijstandsniveau? Dan zou je denken, pak je kans, je hebt recht op al die voorzieningen. Maar dat is niet zo, want het recht op al die voorzieningen, dat wordt berekend naar het inkomen van het jaar daarvoor. Dus juist in het jaar dat je het hartstikke moeilijk hebt, je vader is de deur uit, er is veel minder geld, misschien moet je wel verhuizen, het leven is al hartstikke moeilijk, kan je ook niet mee op schoolreisje, omdat je geen scholierenvergoeding krijgt. Om maar een voorbeeld te noemen. Daar vind ik dus echt, daar heb ik een aantal individuele klachten over. En die individuele klachten, ja, dat krijgen we altijd wel geregeld. Dan komt de gemeente wel over de brug met in dit geval mag het toch. Soms ook niet trouwens, maar goed, dat krijgen we dan nog wel geregeld. Maar ik vind echt dat het beleid hierop moet veranderen. En natuurlijk de hoofdregel is, je moet aantoonbaar arm zijn. En dan is het handig om je belastingaangifte van het jaar daarvoor te nemen. Maar er moet wel een uitzondering zijn op die hoofdregel. Voor mensen die echt aantoonbaar weinig geld verdienen in het jaar waar het om gaat.
Ja, dan kan ik aan Dana vragen. Want Dana...
Nou, ik had ook nog een klein haakje daarin. Wat je ook ziet is, en wat voor burgers best lastig te verteren is. En misschien ook, Anne-Martien zei net al, we zijn niet bevoegd om beleid aan te passen. Hè? Dat is gewoon niet zo. Maar we kunnen wel aankaarten van, dit beleid pakt een beetje gek uit. Of in dit geval, waar je zou denken, een armoederegeling of een voorziening in die categorie, dat die hebben wel een gelijk beleid daarin. Maar wat je ziet is dat er bij verschillende armoederegelingen ook verschillend beleid is of kan zijn. Waardoor bij het ene beleid of de ene regeling, wel rekening wordt en kan worden gehouden met een structurele inkomensdaling in een situatie zoals Anne-Martien die net beschrijft. En dan bij eenzelfde, of nou ja, wel een aanvraag die tegelijk loopt, zelfs behandeld door dezelfde ambtenaar, maar dus een ander beleid, ook een armoederegeling, die wordt afgewezen, want daar is geen ruimte om rekening te houden met de structurele inkomensdaling.
Wat zit daar het probleem? We hadden het een tijd geleden een uitzending over de mens centraal. En moet je dan niet zeggen, nou, ambtenaar, dit zijn wel de regels, dat is allemaal wel mooi. Maar laten we het nu eens gewoon hebben over pragmatisme. Want dat is wat de burger verwacht.
Nou ja, zo zou je hem wel kunnen stellen. Kijk, tuurlijk, je hebt regels en procedures zijn nodig. Je kan niet altijd iedereen maar alles geven omdat dat zo uitkomt. Nee. Hè? Laten we dat voorop stellen. Maar het is wel zo dat je in dit soort gevallen, Anne-Martien, ik hoef het niet nog eens helemaal te herhalen. Anne-Martien heeft het net mooi beschreven. Maar wat je wel ziet is dat dit soort gevallen, of deze mensen, ik heb het nu zelf over gevallen, maar het zijn mensen, aan de achterkant dan nog drie keer zo hard terugkomen. Want wat als er schulden komen? Wat als er problematische schulden komen? Wat als iemand zijn huis kwijtraakt? En dan praat ik in extreme. Maar wat wij een beetje geneigd zijn om te doen is wat er gebeurt is, als je aan de voorkant zo hard bent en aan de voorkant zo streng selecteert en die muren opgooit, dan krijg je ze linksom of rechtsom 9 van de 10 keer wel terug.
En dan kost het meer geld.
En kost het meer geld. Ja, we laten mensen eerst eigenlijk bewijzen dat ze het niet kunnen. Nou ja, of dat ze het echt nodig hebben. Hè? Het lijkt er wel, je vraagt wat aan. Bewijs maar dat je het echt nodig hebt.
Kom ik weer bij Martien. We zeggen de uitzondering bevestigt de regel, maar dit zijn geen uitzonderingen natuurlijk meer.
Nee, en dan kan je als ombudsman wel heel goed zeggen, ik vind dat u opnieuw moet gaan nadenken over het beleid hier. Want dit is niet een uitzondering die de regel bevestigt. Dit is gewoon een groep die je meermalen voorbij ziet komen. En daar moet je je beleid dan op aanpassen.
Structureel, want nu
is het rare geval doet zich voor. Want daar had Dana het over. Dat zo'n gezin wat net weg is bij vader en die enorme inkomensval doormaakt, dat die wel via de collectieve verzekering, ziektekostenverzekering van de gemeente Amsterdam verzekerd kunnen worden. Want daar mag je uitzonderingen maken. Maar ze mogen geen stadspas en scholierenvergoeding, want daar kan je geen uitzonderingen maken. En dan zeg ik, pas je beleid aan. Want Dit is, en dan kan ik dus als ombudsman, ik kan niet zelf het beleid aanpassen, maar ik kan wel heel goed tegen de gemeente zeggen, ik vind dat u uw beleid hier aan moet passen. Ja. En als ombudsman heb je weinig macht, maar wel veel overtuigingskracht of macht, hoe zeg je dat? Dus over het algemeen, als ik zoiets zeg, wordt er ook gewoon naar geluisterd.
Nou, en wat dit voorbeeld ook zo mooi weergeeft, is hoe er dan, het is dan in dit geval bijvoorbeeld geen onwil, hè? En geen kwestie van niet gunnen, dat vooropgesteld, maar het geeft wel het regeldenken weer. In plaats van dus die mens centraal en dat je naar die mensen kijkt. Want wat er in dit geval zo bijzonder was dat er over zo'n structurele inkomensdaling bij een collectieve zorgverzekering is er eigenlijk geen beleid. Dat is niet vastgelegd. Dus dan gaan we kijken van, dan gaan we aansluiten bij een ander beleid van een andere armoederegeling. En dan gaan we een beleid zoeken wat dit gezin het beste zou helpen. Wat ontzettend mooi is. En dan zitten we bij een andere armoederegeling, hetzelfde gezin. Daar is wel beleid, daar kan dan niet van afgeweken worden. En dat is dan hoe het is.
Ja, ik kom er zo even terug aan wat muziek draaien. Maar eerst, ik denk dat de overheid ook heel goed moet bedenken dat geld wat aan hen wordt gegeven, alleen wordt gegeven om het te herverdelen op een sociale manier. En ik heb wel eens de indruk dat ze dat volgens bepaalde wettelijke structuren nogal moeizaam doet. En ik vind dat je er veel pragmatischer moet opstellen in dit soort problemen. Ik kom er zo even op terug. Maar we draaien wat muziek. Oh, Dit was Enigma met Sadness Part 1. Dus het eerste nummer uit 1990 van deze succesvolle groep. Het komt van het album MCMXCBD. We gaan door met de column. En als het goed is, heb ik, denk ik, Petra Joris aan de telefoon.
Ja.
Goeiedag, we zijn benieuwd naar je column. Ga je gang.
Hier komt-ie.
Dank je.
Alles inclusief, empathisch en genderneutraal. De mens op wielen, of te zich anderszins anders, meestal moeizaam, voortbewegende mens, is een categorie apart. Noem het een exotische, licht enge diersoort waar mensen zich vaak geen raad mee weten. Een diersoort die omgeven is met zorg, problemen, angst, bescherming, betutteling en veel andere, meestal kleffe sentimenten die deze soort klein houdt. Opvallend vaak wordt de mens op wielen of met ergens anders een vlekje bestempeld als medemens. Vroeger waren het vooral gelovigen die dat extra mede toevoegden. Tja, ook God maakte wel eens een foutje op de laatste dag van zijn schepping. Maar een mens met een vlekje was toch ook bedoeld als mens? Let op het woord ook. Wil je daar geen misverstand over laten bestaan, dan voeg je gewoon het bijwoord mede toe en je zat goed. Medemenszeggers van nu zijn vaak mensen die inclusie, heel populair tegenwoordig, graag hoog houden. Ja, iedereen hoort er nu eenmaal bij, hè? En dan moet hij ook mee kunnen doen. Is een veelgehoorde verklaring als ik vraag waarom iemand ineens over medemensen praat. Dan weet ik dat die medemenszegger zich eigenlijk geen raad weet met die vraag en met mij, of met allebei. Om het nog navranter te maken, trekt de medemenszegger er automatisch een schijnheilig gezicht bij, dat naadloos aansluit bij het woord medemens. Maar nee, dat schijnheilige heb ik niet goed gezien hoor. Het is een misinterpretatie van mijn kant. Niks schijnheilig, het is juist allemaal empathie, een heel gezicht vol. Ai, empathie, ook een zwaar overschat begrip. Iedereen wil het zijn, iedereen meent ook dat hij er ruimschoots als ik zichzelf ziet, krijg ik zelden iets minder vaaks te horen dan, ach, nou, gewoon. Je ziet dat de ander het niet makkelijk heeft. De moed om door te vragen naar wat de homo-empathicus precies ziet en hoe en waaraan dan wel, is me intussen in de schoenen gezonken. Daar ga ik in dit leven dus niet achter komen. Maar ach, in het volgende leven is empathie waarschijnlijk totaal achterhaald. Wat verder opvalt is dat de mens op wielen als speciaal mensentype genderneutraal is. Man, vrouw, homo, lesbisch, trans, inter, bi, maakt niet uit. Het zijn eerst en vooral gehandicapten. Hun gender, ach nou ja, nu zegt ja. Soms zie je trouwens niet eens meteen als er zo'n grote rolstoel omheen zit. Of ze eigenlijk wel praktiseren, laten we daar maar niks over zeggen. Halverwege de zomer van 2018 prijkte er een nieuw bordje op het rolstoeltoilet in de Amsterdamse stad Schouwburg. Genderneutraal invalide toilet. Gender was al maanden een issue. De Schouwburg dacht ongetwijfeld heel bij de tijd te zijn met dat nieuwe bordje. Dacht ik de eerste 5 minuten nadat ik het zag ook. Maar na die eerste 5 minuten vond ik het puur achterlijk. Wij worden immers altijd al gezien als genderneutraal. En nu stond het er ook nog eens in vette letters op. Ik pakte mijn smartphone en maakte een foto. Achter me stonden 2 vrouwen die zich namen omdraai. Fijn hè, dat jij nu ook gewoon kunt plassen, zei de ene. Zul je wel heel blij mee zijn, vulde de andere op dezelfde zoetelijke toon aan. Een poging doende op de hurk te gaan. Inclusie, empathie, genderneutraliteit, ik overleef het allemaal wel. Maar mensen die verbaal op de hurken gaan bij het zien van mij, exotisch, licht, enge diersoort, vind ik het moeilijkste van alles. Wordt vervolgd. Summer ends, I think of all, ask goodbye, it's hard.
without you by my side. And I know this winter is going to be especially cold.
Cat Clyde met The River. Dat is een Canadese folk singer-songwriter. Had in 2018 trouwens een zeer succesvol optreden in Paradiso in Amsterdam. Komt ook weer terug. Dit nummer komt uit 2018. Komt van het album Cat Clyde on Audio Tree Live. We gaan door met onze zaken die te maken hebben met de kinderombudsman in Amsterdam. Ik wil specifiek eens richten op het onderzoeksrapport dat is verschenen. Dat is onderzoek naar klachten over de jeugdbescherming. Dat is in opdracht van de ombudsman geschreven.
Mm-hmm.
Door de heer Hollenberg.
Ja.
Er zijn een aantal bevindingen gekomen. Er zijn een aantal belangrijke bevindingen. Waar ik mee zou willen beginnen. En dat zijn de punten communicatie, neutraliteit en waarheidsvinding.
Mm-hmm.
Wat kan je daarover zeggen? Hoe moet ik dat zien eigenlijk in het licht van de jeugdbescherming?
In de eerste plaats. De meeste klachten die ik krijg over jeugdbescherming komen via ouders binnen. En niet via de kinderen zelf. En die ouders die ervaren vaak jeugdbescherming niet als neutraal. Die hebben het idee dat jeugdbescherming zijn eigen pad gaat en niet goed luistert naar hen. En wat zij zeggen. Hebben ze ook het idee dat dat niet binnenkomt bij jeugdbescherming en ook niet terugkomt in de rapporten die jeugdbescherming over het gezin schrijft. En dat is als het hoort zo te zijn, dat jeugdbescherming zijn werk eigenlijk begint door samen met ouders een gezinsplan te schrijven. En daar gaat in de praktijk het al vaak mis. Maar dan moet ik wel zeggen, dus in dat topje van de ijsberg wat ik zie. Want waar het goed gaat, komen mensen niet bij de ombudsman klagen. Ze klagen alleen als het misgaat. En dus ik zeg zeker niet dat het altijd zo is bij jeugdbescherming. Maar de mensen die bij mij komen, die komen dan meestal met zo'n gezinsplan in de hand of een ander plan van aanpak, waarin ze zeggen, en het staat vol met leugens en onwaarheden en ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in de waarheid. En vaak zie je dan dat het eigenlijk over hele kleine dingen gaat. En bijvoorbeeld als moeder zegt dat vader haar slaat. Hè, dat zou zomaar kunnen. In dat plan staat vader slaat moeder.
dan wordt vader natuurlijk hartstikke kwaad. Als in het plan staat, moeder zegt dat vader haar slaat, dan voelt vader dat hij weerwoord kan geven en dat hij kan zeggen van nee, dat klopt helemaal niet. En dan wordt hij niet kwaad, maar geeft hij weerwoord. En dit zijn het soort knullige dingen.
En dat zou ook
opgenomen
worden in het rapport dan.
Ja, en dat zou dan. Dus dit zijn de knullige dingen die misgaan. Dat er dus niet staat, moeder zegt dat vader haar slaat, maar dat er staat, vader slaat moeder.
Want het zijn vaak kleine dingen die leiden tot erger.
Het zijn vaak kleine dingen die dan leiden tot erger. Want daardoor ervaren wordt het jeugdbescherming niet als neutraal ervaren. En niet als luisterend. En je moet juist samenwerken. Dat is echt het idee van jeugdbescherming. Het is het idee dat jeugdbescherming ouders die er zelf niet uitkomen met hun kinderen, de helpende hand kan bieden. En soms ook echt wel kan sturen. Maar samen met ouders. Maar dan moet er wel goede samenwerking zijn tussen ouders en jeugdbescherming.
Want hoe kijkt jeugdbescherming dan naar zo'n gezin? Kijken ze naar de kinderen? Of zeggen ze, we kijken eerst naar de relatie tussen de ouders? Of de relatie die er niet is, waarschijnlijk.
Jeugdbescherming kijkt wel naar het hele gezin. Maar voor jeugdbescherming staat de veiligheid van de kinderen voorop. En dat is een van de dingen die soms lastig zijn. Juist als er dus zo'n, de dingen niet goed opgeschreven worden, zal ik maar zeggen. Jeugdbescherming redeneert vanuit de veiligheid van de kinderen en gaat niet zelf aan waarheidsvinding doen. Dus op het moment dat er staat, vader slaat moeder.
Maar wie zegt dat dan?
Nee, als dat er alleen maar staat, vader slaat moeder. De volgende persoon van jeugdbescherming, en bij jeugdbescherming wordt er helaas vaak van persoon gewisseld, die leest in dat rapport, vader slaat moeder. Die weet helemaal niet dat dat alleen maar is wat moeder heeft gezegd. En die denkt, oh help, die kinderen worden geconfronteerd met een meppende vader. Die zijn onveilig, er moet wat gebeuren. En zo gaan dat soort kleine dingen een eigen leven leiden en gaat het steeds verder.
Ja, en dat kan natuurlijk tot leiden tot enorme escalatie.
En dat kan leiden tot enorme escalatie.
Ik kan me voorstellen, want is er dan voldoende neutraliteit bij de jeugdbescherming? Of zou je zeggen, ja, dat is er wel, maar waarheidsvinding is gewoon heel moeilijk.
Er is zeker voldoende neutraliteit bij jeugdbescherming als organisatie. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat als de situatie escaleert, als ouders jeugdbescherming niet meer vertrouwen omdat ze niet neutraal ervaren, er vaak ook een soort gevecht plaatsvindt. En dan op een gegeven ogenblik de betreffende gezinsmanager ook alleen maar, daar ook een beetje gekleurd naar gaat kijken. Dus dat moet je voor zijn. En dan vind ik mijn werk als kinderombudsman, en ik had het daarnet over dat ik officieel klachtafhandelaar in tweede instantie ben. Maar in dit soort gevallen staat voor mij echt voorop dat de communicatie tussen jeugdbescherming en ouders hersteld moet worden. En zal ik dus gesprekken gaan voeren, vaak ook gezamenlijke gesprekken. En dan voer ik ook vaak bemiddelingsgesprekken. Omdat het voor kinderen het beste is als die communicatie weer op orde komt. En die communicatie weer goed is. En krijg ik ook alle bereidheid van jeugdbescherming om daaraan mee te werken.
Is er een alternatief, Dana, voor de ouders dan?
Qua een begeleiding.
Dat je zit bij jeugdbescherming en je zegt, ik heb niet de indruk dat de zaak neutraal wordt behandeld.
Nou, weet je,
Dan komen ze naar de ombudsman of mogen ze dan nog niet?
Nou, dat wisselt heel erg per geval. Wij hebben wel de afspraak met jeugdbescherming en met elkaar in goed overleg dat wij gewoon als neutrale partij graag willen bemiddelen. Want ik denk dat je ook niet moet vergeten dat het ontzettend ingewikkeld werk is, hè, wat je doet. Want het gaat om gezinnen, vaak of kwetsbaar of in een kwetsbare positie of beide. En waar je dan ouders die al wat om wat voor reden ook stress ervaren, dan komt er een vreemd het gezin binnen en die gaat. Die komt binnen en die vertelt je dan ook nog iets wat je niet goed doet met je kinderen. Zo voelt dat dan, hè? En jouw kinderen is natuurlijk iets heel eigen. Dus dat is ontzettend ingewikkeld werk. En dat, ik denk dat dat ook wel gauw voer is voor onvrede, hè? En dingen die escaleren. Dus in dat soort situaties proberen wij als bemiddelaar nog wel eens daarin samen. Want je zal toch, zeker in het geval van een kinderbeschermingsmaatregel, zal je met elkaar door moeten. Heel af en toe, maar dat bijna nooit. Heel af en toe zien we nog wel eens aanleiding om te kijken van, dit is bij deze gecertificeerde instelling, dat zijn de uitvoerende van de gezinsbescherming, van de kinderbescherming. Dat is zo gebotst, geflopt. Dan heel soms middelen we nog wel eens naar een andere gecertificeerde instelling. Maar dat is wel echt bij hoge uitzondering. Omdat dat natuurlijk lang niet altijd alle problemen op zal lossen.
Nee, maar Annemarien, is die communicatie, is dat een grote bottleneck? Is dat een groot gevaar als die onvoldoende wordt onderbouwd en uitgevoerd? Dus je, ja, die mensen begrepen niet, het is een Babylonische spraakverwarring. Ze weten eigenlijk niet waar ze het over hebben.
Soms wel, maar kijk, ja, het begint allemaal met communicatie. En jeugdbescherming is op het ogenblik bezig met eerste gesprekken met ouders. Soms ook te laten begeleiden. Het is een pilot, geloof ik. Laten begeleiden door een SPV'er, zoals dat heet. Een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Nou, in ieder geval iemand die heel erg gespecialiseerd is in communiceren. En de ervaring is inmiddels dat zo'n eerste gesprek dan vaak beter loopt. En dat vervolgens de jeugdbeschermer het ook best alleen kan. Want dan is het vertrouwen er. Maar je moet je voorstellen hoe het is als ouder. Weet ik wat, je kind maakt aan mok op school. Raakt in vechtpartijen betrokken. Nou, allerlei tekenen dat het niet goed gaat met dat kind. En dan staat er opeens zo'n meneer of mevrouw van jeugdbescherming op de stoep. En die zegt, ik zal u eens even vertellen hoe u het anders moet doen. Nou, iedere ouder voelt zich dan enorm, die ouders die hebben altijd enorm hun best gedaan. Die vinden het ook niet leuk dat het niet goed is gegaan. Moet wel begrip voor zijn.
Want we moeten ons niet vergissen, het gaat niet alleen om scheidingsgevallen.
Nee,
het gaat
absoluut ook om niet.
Ontspoorde gezinnen zonder dat er van sprake is van scheiding.
Dit is het, ik bedoel, inderdaad, het is zo dat de betrokkenheid van jeugdbescherming bij vechtscheidingen steeds meer voorkomt, omdat er steeds meer vechtscheidingen voorkomen. Maar in de regel is een gecertificeerde instelling, of jeugdbescherming noemen we het voor het gemak, die zijn er gewoon voor ouders, heel vaak twee ouders, maar ouders die het niet helemaal bolwerken met hun kind en die hulp nodig hebben en die niet goed weten waar ze die hulp moeten vinden of die het niet goed kunnen coördineren. Jeugdbescherming in een vrijwillig kader is voornamelijk om te zorgen samen met ouders dat de juiste hulp komt en dat die ook met elkaar samenwerken en dat het een gecoördineerd pakket is. Dat is jeugdbescherming in een vrijwillig kader. Dat niet iedereen zijn eigen gang loopt te gaan.
Want dat is, is dat in de meeste gevallen de zaak? Dat het vrijwillig jeugdbescherming is?
Ja,
er komt steeds meer voor. Omdat scholen dat.
Nee, de echte vrijwillige jeugdbescherming proberen we in Amsterdam op een andere manier te regelen. Want dat zijn dan vaak ouders die ondersteuning nodig hebben. En dan hebben we in Amsterdam ook samen doen teams. Die zorgen voor
ouder-kindteams.
Ja. En we hebben van allerlei teams. Maar dat is dan die zorgen voor het hele pakket. Want dit zijn vaak ouders die zelf ook hulp nodig hebben. Niet alleen hun kinderen hebben hulp nodig, maar de ouders hebben ook hulp nodig. En dan zijn het de samen doen teams die dat doen. Als ouders het moeilijk vinden om de juiste keuzes te maken voor hun kinderen, ook samen met zo'n samen doen team, dan wordt het opgeschaald naar jeugdbescherming. Maar dan is het in de regel al een iets meer dan zit er iets meer druk achter. En dan wordt het ook op een gegeven ogenblik, komt dan vaak het woord drang. Komt aan de orde. Jeugdbescherming werkt met een drangkader. Dat is officieel nog steeds vrijwillige jeugdhulp. Dat is het ook. Maar ouders moeten wel meedoen. En als ouders niet meedoen, dan wordt drang dwang. Maar dat wordt het niet automatisch. En dat is een van de dingen waar ik het in dat rapport ook over heb. Er wordt naar mijn smaak iets te vaak door jeugdbescherming gezegd, als u hier niet aan meewerkt, dan gebeurt er dit en dit. En dat klopt niet, dan gebeurt er niet dit en dit. Wat er dan gebeurt, is dat jeugdbescherming dan een onderzoek moet vragen door de Raad voor de Kinderbescherming. Die kijkt als een neutrale, onafhankelijke derde. Want de Raad voor de Kinderbescherming is helemaal niet in opdracht van de gemeente. Dat is een nationaal werkende instelling. Die doet dan neutraal onderzoek naar of het inderdaad echt nodig is dat er ingegrepen wordt. En vervolgens is er ook nog de kinderrechter die de beslissing neemt. Dus het is niet zo dat je als jeugdbescherming tegen ouders kan zeggen, als u niet meewerkt, wordt uw kind uit huis geplaatst. Nee, als u niet meewerkt, dan komt er een onderzoek. naar hoe het allemaal beter kan gebeuren. En als het dan eventueel nodig is om uw kind uit huis te plaatsen, dan gaan we naar de rechter. En dan kunt u nog met een advocaat u daartegen verzetten. Maar en pas dan gebeurt het allemaal.
Maar dat leggen ze vaak niet zo uit.
Maar dat leggen ze niet
ouders,
uit.
Die ouders zien dat als een autoriteit. Dus die beslissen. Dus wij zijn
en dan komt het dus voor dat ouders vrijwillig akkoord gaan met iets waar ze eigenlijk zelf tegen zijn. En in mijn optiek moet je ouders dan uitleggen. Wat echt de procedure is. En dat ze er ook voor kunnen kiezen om die procedure te volgen.
Ik kom er straks op terug. We draaien wat muziek. We moeten denk ik afscheid nemen van Dana, want die moet weg. Hartelijk bedankt, Dana. Ja,
dank weer.
My life is brilliant. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful.
Dit was James Blunt met Your Beautiful, Engelse singer-songwriter. Zeer succesvol in Engeland, maar inmiddels ook in meer Europese landen. Komt ook weer naar Nederland, Paradiso. En dit nummer komt uit 2004 van het album Back to Badium.
Dit is nog een onderwerp uit het onderzoek waar ik eventueel wat over zou kunnen zeggen.
We gaan door met het gesprek. Voordat we dat doen, daar mag je wat over zeggen. Wat zijn de als je zou moeten verdelen waar je mee bezig bent als kinderombudsman, hoe zou je dat willen verdelen?
Dan is het ongeveer een derde van mijn tijd jeugdhulp, jeugdbescherming. Wat overigens door de gemeente, want ik ben natuurlijk gemeentelijk kinderombudsman. En de gemeente heeft jeugdhulp weer uitbesteed aan een heleboel organisaties. Ouder-kindteams, maar ook particulier werkende organisaties. En aan jeugdbescherming en andere gecertificeerde instellingen. Dus daar ben ik ongeveer een derde deel van mijn tijd mee bezig. Een derde deel van mijn tijd ben ik bezig met gezinnen die om wat voor reden dan ook volstrekt inadequaat gehuisvest zijn. En er is nou eenmaal een enorme woningnood in Amsterdam. Dus het is ook niet zo dat er huizen zijn. En soms moet er ook echt buiten Amsterdam gezocht worden voor een goede oplossing.
Want om daarop in te breken, kan je echt zeggen, wonen is echt een groot probleem voor mensen die onvoldoende huisvesting hebben.
Wonen dat is een groot probleem in Amsterdam, in dat zal de wethouder met me eens zijn.
Het kan een ontwrichting zijn in het gezin.
Het kan zeker een ontwrichting zijn in het gezin. We hebben op het ogenblik bijvoorbeeld een geval van een gezin met drie kinderen met een progressieve spierziekte, waarvan er twee al rolstoelafhankelijk zijn. En die wonen op 4 hoog. Ja, Tom Poes verzin een list. Maar je begrijpt dat voor het gezinsleven heel erg ontwrichtend is. En het is al lastig om je leven op te bouwen als je in een rolstoel zit. Als je dan ook nog afhankelijk bent van je vader die je naar 4 hoog moet tillen iedere keer als je het huis uit moet. Ja, dan is het leven maakt het een stuk moeilijker.
Wat speelt jeugdbescherming daar dan ook een rol?
Nee, daar speelt jeugdbescherming
wat gek eigenlijk is.
Het zou kunnen, maar ik bedoel, die ouders hebben het hartstikke moeilijk. Maar zo'n gezin als dit wordt dan over het algemeen geholpen door een samendoenteam. Want,
dat is een andere problematiek.
Dat is problematiek van het hele gezin en niet zozeer van de kinderen. En het kan best zijn dat jeugdbescherming in een vrijwillig kader een rol speelt. Maar het is toch een ander soort problematiek.
Onderwijs is een probleem.
En onderwijs is het andere derde deel van tijd. Onderwijs is in zoverre lastig dat onderwijs eigenlijk de verantwoordelijkheid van de scholen is. Scholen zijn in Nederland volledig onder autonoom. Dat zijn allemaal zelfstandige schoolbesturen. Maken mensen nog wel eens vergissingen in een openbare school... is weliswaar openbaar en voor iedereen toegankelijk... maar is ook gewoon meestal een stichting of zo... valt onder het schoolbestuur. Die scholen die mogen zelf beslissen. En de tegenhanger daarvan is wel... dat kinderen recht hebben op goed onderwijs... en dat de gemeente daar wel weer... ook verantwoordelijk voor is. Voor de uitvoering.
Wat betekent het recht op goed onderwijs? Dat er gewoon een school beschikbaar moet zijn?
Dat het is in het IVRK verder, dat is het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, is het uitgewerkt dat een kind recht heeft op onderwijs wat hem de kans geeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. En dat wordt dan vertaald in passend onderwijs. Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Er is ook een wet op het passend onderwijs. Waarbij het beginsel is dat gewone scholen ieder kind passend onderwijs moeten kunnen bieden. Maar sommige kinderen hebben zulke ingewikkelde problematiek dat er toch wordt uitgeweken naar het speciaal onderwijs. Maar dat wordt allemaal georganiseerd eigenlijk door de scholen zelf en door samenwerkingsverbanden van de scholen. En in de praktijk gaat dat nog wel eens mis. En ik krijg gewoon heel veel klachten van ouders, maar ook van kinderen die zeggen ik wil wel naar school, maar ik kan niet naar school, want niemand wil me hebben. En daar zit dan, daar is een heel, in Amsterdam heb je ook OCO, de onderwijsconsumentenorganisatie die daarbij kan helpen. Er zijn ook vanuit het ministerie van onderwijs organisaties erbij kunnen helpen. En in mijn optiek zou de afdeling leerplicht van de gemeente daar ook in sommige gevallen spelen die een hele actieve bemiddelende rol. En dat is allemaal heel, heel goed wat ze doen. En in sommige gevallen zitten ze in mijn optiek ook iets te veel achterover. Dat is gewoon heel erg afhankelijk van de leerplichtambtenaar. Ja. Maar ook dit soort zaken, het gaat altijd over communicatie. Dus ook in dit soort zaken ben ik niet zozeer klachtafhandelaar in tweede instantie. Maar roep ik juist alle partijen bij elkaar. En zorg ik dat iedereen nou eens met elkaar gaat praten. In plaats van over elkaar gaat praten. Dat is trouwens sowieso een neiging die zowel jeugdbescherming als ambtenaren. Als heel veel mensen die ik tegenkom, die praten vaak over gezinnen en over kinderen. En niet met gezinnen en met kinderen.
Maar daar is het communicatieprobleem.
En daar is dat communicatieprobleem. En dat probeer ik dan te veranderen.
Ja, want wat is de grootste problematiek voor kinderen in Amsterdam op dit moment? De grootste dreiging?
Wat ik heel lastig vind, is dat kinderen in ieder geval grote steden, maar ook daarbuiten, vaak aan het begin van hun middelbare schoolperiode voor het eerst in aanmerking komen met blowen en dat soort dingen. Dat wordt dan betrekkelijk normaal gevonden. Heel veel kinderen kunnen daarmee omgaan. Die doen het gewoon niet. Of die doen het eens een keertje, maar er is verder niks aan de hand. Maar er zijn toch ook betrekkelijk veel kinderen waar ouders zien dat het uit de hand begint te lopen. Dat school ook ziet dat het uit de hand begint te lopen, omdat een kind steeds minder op school verschijnt. Die zit dan namelijk te blowen in het park. En dan zoeken ouders wel hulp. Maar die hulp is heel moeilijk te geven. Omdat het kind zelf geen hulpvraag heeft. En de hulp in Nederland, de zorg in Nederland zit zo in elkaar dat je wel een hulpvraag moet hebben. En dat kind die is heel tevreden blomend op zijn bankje in het park. Die heeft geen hulpvraag. Die wil best, omdat zijn moeder zo zit te zeuren, eens een keer met een psycholoog of een psychiater praten. En dat is er dan ook allemaal wel. Maar het helpt niet. En op een gegeven moment haken die kinderen af van school. Ze gaan niet meer naar school. Heel vaak gaan ze zelf ook een beetje dealen op kleine schaal. En daar gebeurt dan eigenlijk helemaal niks mee. Officieel mag dat natuurlijk niet. Hè. Je mag niet dealen, absoluut verboden. Maar daar ligt voor de politie en justitie geen prioriteit. En er is ook de vraag of politie en justitie daar het antwoord op zijn.
School zou dat moeten doen.
Ik weet niet of school dat zou moeten doen of dat je iets anders zou moeten verzinnen met influencers en rolmodellen en weet ik veel wat. Maar we moeten er met z'n allen wel wat mee verzinnen, want de klassieke hulpverlening helpt onvoldoende en je moet niet wachten totdat het zo misgaat dat kinderen met wapens over straat lopen. Want dat...
En daar wil ik het bij afsluiten, want de tijd is om. Hartelijk bedankt. Ik vond het een heel interessant onderwerp en we moeten dat gewoon nog een aantal malen herhalen, want jeugdzorg is toch heel belangrijk in deze stad. Dus hartelijk dank aan onze luisteraars, onze gasten natuurlijk, Beb en Michiel voor de techniek. De muziek is van Eva Hartog. Evelien deed het nieuws in de agenda. Volgende week zijn we er weer met een leuke uitzending. U vindt ons terug op Facebook, Instagram, onze website. En ik zou zeggen, heel prettig weekend alvast. En tot volgende keer. Dag.